Daarnaast zijn we, die belangstellingenlijst is nogal veel werk. Ondernemers moeten zich bij ons aanmelden en wij moeten dat dan onder de aandacht brengen bij de gemeentelijke inkopers. In Lingewaard hebben ze een hele mooie inkoop-app ontwikkeld, waarin ondernemers en gemeentelijke inkopers op hun... Een smartphone, een app kunnen downloaden en daarin kunnen zij hun gegevens achterlaten. En het mooie is dat ze dan ook veel makkelijker die gegevens zelf onderling kunnen uitwisselen. Dus ook Liemers ondernemers onderling. En nou, daar hebben we mooie verwachtingen van. En we zijn nu aan het onderzoeken, we hebben contact met gemeente Lingewaard, of we zoiets ook voor de Liemers zouden kunnen introduceren. Om het nog wat makkelijker te maken om die regionale ondernemers en onze inkopers wat dichter bij elkaar te brengen. En als het beleid is aangepast, dan volgt daar aan het einde van het jaar een ronde dat wij dat aangepaste beleid ook weer wat onder de aandacht gaan brengen van de gemeentelijke inkopers. En daar zal de beleidsthema's ook weer in meegenomen worden. Social Return loopt daar een beetje op vooruit. Er zijn nu intern en ook extern, dus ook voor ondernemers worden er nu roadshows, noemen ze dat, op het gebied van Social Return gehouden, dus die lopen daar een beetje in vooruit. Meer heb ik niet te vertellen.
Dank u wel, mevrouw Kloet. Dan ga ik even inventariseren of er bij de commissie vragen voor u zijn. Alleen aan die kant, dan begin ik bij de heer Scholz.
Ja, ik heb een paar vragen, met name natuurlijk over social return. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar hoe dat precies verloopt. U gebruikt regelmatig de term regionaal. Wat verstaat u daaronder? Alleen de Liemers of is dat de grote Liemers of gaat de regio nog verder? Dat is één facet. Is ook die social return gekoppeld aan gemeentes? Is daar een beeld van? Dus met andere woorden, gaan de Duivense ondernemers ook akkoord met het inzetten van Duivense mensen die uit de social return komen. Dat vind ik wel een aardig punt om nog eens even te horen. En de percentages, die gingen snel voorbij. En ik heb er niet helemaal goed gevoel bij. In die zin dat ik naast het stijgen van het percentage ook een afname zie in datgene wat gespendeerd wordt. En dat is de koppeling daartussen. Statistisch gezien denk ik dat ik daar een vraag over heb. Maar goed, u zou nog wat uitgebreider die cijfers toesturen. Dus dan kijk ik er op dat moment nog wel even naar.
Ja. Ik vind het lastig om over social return echt precies. Omdat dat is nou net niet mijn aandachtsgebied. Dus ik weet er in grote lijnen wat van. Maar eigenlijk is Paul van Kuilenborg van de RSD. Die is eigenlijk de motor en de aanstichter van het hele project. En mijn collega Samantha Lammers die zit daar vanuit inkoop in. Dus ik heb ook niet precies een beeld van wie allemaal bij die roadshows worden betrokken. Het is wel zo dat voor ons als inkoop houdt op zich de grens niet op bij de Liemers. Het is zeker niet zo dat wij alleen binnen de Liemers dat toepassen. Social return wordt gewoon overal toegepast. En het is zo dat wij het wel belangrijk vinden om het juist bij de regionale ondernemers ook erg onder de aandacht te brengen. Omdat we daar de meeste hoop van hebben dat die ook de gang naar de doelgroep in onze regio kunnen vinden. Maar het houdt voor ons zeker niet per se daarop.
Kijk even naar de heer Scholz of hij nog aanvullende vragen heeft.
Nou, misschien wel een opmerking. Het is niet alleen zeg maar dat er een goede verdeling tussen andere klanten en de social return plaatsvindt. Maar ook social return levert gewoon voor de gemeente rechtstreeks geld op. En dat is natuurlijk wel een belangrijk aandachtspunt. Dus los van de vraag of u die vraag zou moeten beantwoorden of niet, zou er toch wel graag een keer antwoord op hebben van nou, hoe is de rechtstreekse relatie tussen de mensen die zeg maar langdurig in een uitkering zitten en opnieuw aan het werk komen. En is dat per gemeente gekoppeld? Want dat ligt ook bijvoorbeeld voor een gemeente Westervoort weer heel anders dan voor een gemeente Duiven. Dus ik vind dat we daar, laat ik het voorzichtig zeggen, maar anders stel ik die vragen nog wel een keer schriftelijk, om daar toch een keer wat meer inzicht in te hebben.
Ja, dan zou ik inderdaad aanraden om die vraag een keer schriftelijk te stellen. Want het lijkt me echt het verstandigst dan dat de mensen die echt het social return beleid hebben ontwikkeld en daar alle ins en outs van weten, dat die daar antwoord op geven.
Goed, ga ik verder met de heer Walraven.
Ja, ik had nog één andere vraag tussen. Dat is, u heeft aangegeven dat u gesproken heeft met de MKB-voorzitters. Hoe is het met ondernemers die niet gebonden zijn aan een MKB-vereniging? Hoe worden die bereikt? En nog even terugkomend op de vraag van mijn collega Scholz. De regio, wat bedoelt u daarmee? Dat heb ik even niet meegekregen. Regionaal, wat valt daaronder?
Ja, regionaal. Het is, wij zijn niet zo strikt dat alleen regionale ondernemers zich bijvoorbeeld bij ons mogen aanmelden. Stel, er belt een ondernemer uit Tiel en die zegt, ik wil ook graag op die belangstellingenlijst van jullie. Dan plaatsen we die ook op die belangstellingenlijst. Je kan namelijk, dat zit ook in die wetgeving verankerd, in het non-discriminatiegedeelte. Wij mogen daar niet een knip leggen. Je kunt je wel richten op je regionale ondernemers qua communicatie. Maar ik kan niet een grens leggen van hier houdt voor mij de regio op. In het beleid is het ook zo omschreven, eigenlijk nu ook al, dat voor ons regionale ondernemers ondernemers zijn in de Liemers, want het is het Liemers inkoopbeleid. Maar ook bijvoorbeeld ondernemers die een economische binding met de Liemers hebben. Bijvoorbeeld die net buiten de Liemers in de Achterhoek, maar waar bijvoorbeeld wel mensen werken die in de Liemers wonen. Dus ja, dat is een beetje een grijs gebied.
Andere vraag?
De andere vraag was over, ik moet weer even...
De ondernemers die niet verbonden zijn aan een MKB-vereniging.
Ja. Het is zo dat je moet ergens een ingangspunt hebben en de MKB-voorzitters die hebben zelf een of twee keer per jaar hebben zij samen overleg. Dat vinden ze zelf ook handig om dat te combineren. En bijvoorbeeld met het opzetten van die MKB-lijst en met die presentaties die we in 2013 hebben gehouden, hebben zij die communicatie ook wel via hun achterban. Maar ze hebben ook nadrukkelijk andere ondernemers daar ook uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Het is niet zo dat dat SEC alleen maar voor hun achterban was. En het is ook niet zo als iemand zich bij ons meldt dat we vragen van ben je wel lid van het MKB, want anders dan kom je niet op de lijst. En de business to business, de Liemers, staat ook open voor alle ondernemers en niet alleen voor ondernemers die lid zijn van MKB Duiven. Dus daar is wel rekening mee gehouden. Ik wil nog even terugkomen op die percentages. Die eerdere vraag, die schiet mij ook weer te binnen. En die percentages, die zijn wel procentueel berekend naar het beïnvloedbare inkoopvolume. Dus daar is wel rekening mee gehouden. Maar u mag het van mij met alle liefde narekenen.
Ik denk dat als de heer Scholz sheets krijgt, dat hij dat ongetwijfeld ook zal doen. Mevrouw Snaas.
Dank u wel. Ik heb een drietal vragen. In de sheets die voorbij kwamen, daar werd gesproken over een 5% social return die losgelaten werd in 8 proeven. Is het dan wel zo dat uiteindelijk over die 8 proeven 5% behaald moet worden? Of wordt gewoon alles losgelaten en kom je straks bij die 8 proeven op 1% uit? Ik weet niet of u die eerst wil, want die anderen hebben weer wat andere vragen. Dus ik weet niet of u deze eerst wilt beantwoorden.
Ja, voor zover ik van mijn collega heb begrepen, ze heeft het me vanochtend nog even uitgelegd. Europese aanbestedingen 5%, dat is gewoon een hard percentage. En die 8 proefopdrachten, daar kijken ze echt wat haalbaar is. Dus dan maken ze per opdracht, kijken ze van, goh, wat is dit voor opdracht? En wat is hier haalbaar? En misschien is dat 2% en misschien is dat 10%. Maar dat wordt wel vooraf bepaald. En niet van, we kijken wel waar we uitkomen. Het doel wordt wel vooraf bepaald.
Nog twee andere vragen.
Ja, duurzaamheidsweging, is daar een bepaalde percentage? Ik zag er wel ergens van inkoop van hoe lang producten meegaan, maar ik kwam het eigenlijk het hele duurzaamheidsverhaal op inkoop hier niet echt tegen. Ik weet dat we op Liemense schaal daar wel allerlei zaken aan toegevoegd hebben, maar hoe ligt dat bij de rest van de inkoop?
Ja, op dit moment in het inkoopbeleid sluiten we voor duurzaamheid eigenlijk ook aan bij het beleid van de VNG. En dat is dat er is een aantal jaren geleden afgesproken dat we streven naar 100% duurzaamheid voor alles wat wij inkopen. Maar goed, dat moet je dan wel relateren naar hoe dat dan praktisch is vormgegeven. En dat is dat er zijn een aantal categorieën benoemd in inkoop. In de gemeenteland die veelal worden ingekocht. En daarvoor zijn een soort minimum duurzaamheidseisen vastgesteld. En als je aan die minimale eisen hebt opgenomen in je offerte uitvraag of in je opdracht, dan ben je 100% voor die categorie. Nou, daar streven we uiteraard wel naar. En dat zijn ook de tools die we aanreiken aan mensen die iets inkopen. En dat is hoe op dit moment duurzaamheidsbeleid qua inkoop is vastgesteld. Maar je merkt ook wel dat op het gebied van duurzaamheid ja, dat het af en toe behoorlijk zoeken is. En er zijn natuurlijk de algemene regels die je in je beleid opneemt. En daarnaast ook de dingen die je echt daadwerkelijk doet. Daar zijn echt wel initiatieven die verder gaan dan die algemene eisen.
En ik weet dat we ooit een iemand in dienst hadden die zich helemaal richt op subsidies die je her en der Europa, Nederland enzovoort binnen kunt halen. En ik dacht dat hij ook bij de RID ondergebracht was. Dat weet ik niet 100% zeker.
Nee, die taak ligt niet bij ons.
Ik meende dat hij daar onder was. Ga ik voor bij iemand anders vragen. Dankjewel.
De heer Neutenbaum.
Ja, dank u wel. Ik zou graag een uitleg willen hebben over wat u verstaat onder maatschappelijke waarde. Dat kwam een paar keer voorbij. Was er rondom de economische meest voordelige inschrijving was een van de mogelijkheden om toch de laagste prijs aan te pakken. Maar dat moest gemotiveerd. Wat zou daar een motivatie voor kunnen zijn waarom je daarvoor kiest? En dan heb ik het even over de, ik weet niet of dat raakvlakken heeft met wat de buurvrouw net vroeg. Die proefinkopen, daar noemde u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Kunt u dat voor mij wat concreter maken? Want ik snap dat niet zo goed. Wat ik me daarbij voor moet stellen, hoe dat ingekocht gaat worden. Tot zover.
We lopen ze één voor één langs.
Even bij de laatste beginnen en dan kijken of ik de andere nog onthouden heb. Huishoudelijke hulp is bij de proefopdrachten opgegeven door mijn collega, maar het staat mij zo bij dat hij gewoon ook voldoet aan de... Oh nee, dat heeft met het bedrag te maken, denk ik, omdat het niet boven de Europese drempelwaarde kwam. Maar daar hebben we 5% opgenomen van de opdrachtwaarde die ingezet moet worden voor social return. Omdat wij denken dat het juist bij huishoudelijke hulp heel goed ingezet kan worden. Het heeft een vrij hoge loonwaarde. Dus daar is minimaal 5% daar in het bestek opgenomen.
Maatschappelijke waarde.
Maatschappelijke waarde. Dank u. Maatschappelijke waarde, ja, dat is een term die de Rijksoverheid dan bedenkt om aan te geven wat zij graag in die wetgeving terug wil zien. En maatschappelijke waarde, wat is maatschappelijke waarde? Dat vind ik moeilijk om aan te geven. Ik denk dat de wetgever ermee bedoelt, en zo interpreteren wij het ook, dat waar het mogelijk is dat je social return toe moet passen, dat een waarde heeft voor de maatschappij. Dus dat je, net als die economisch meest voordelige inschrijving, dat je als overheid in de gaten hebt dat je niet alleen naar de centjes moet kijken, naar de euro's moet kijken, maar dat je ook moet kijken van misschien betaal ik iets meer, maar krijg ik daar ook een bepaalde maatschappelijke waarde, kan ik daarmee creëren. En wij zoeken dat met name in social return en in duurzaamheid. Dat het misschien iets meer kost, maar dat het uiteindelijk voor de maatschappij ook meer oplevert.
En dan de derde vraag, als ik het goed heb, meneer Neutenboom, dat was wanneer kiezen we voor de laagste prijs?
Ja, wanneer kiezen we voor de laagste prijs? Het wordt wel gedaan en vaak bij aanbestedingen waarvan de inkoper zegt... Er is niet veel waar je je kwalitatief op kunt onderscheiden. Stel, je moet bakstenen inkopen en die bakstenen heb je heel technisch omschreven. Ze moeten rood zijn, ze moeten zo en zo groot zijn en ze moeten zo en zo lang meegaan. Dan valt daar niet zo heel veel meer aan toe te voegen dan die stenen. Hè? Als je iets al heel technisch kunt omschrijven, dan moet je echt gaan zoeken om dan nog een wegingspercentage te gaan zoeken voor maatschappelijke waarde. En dan wordt er wel eens gezegd, er is te weinig onderscheidingsvermogen, waardoor het eigenlijk beter is om op laagste prijs te gunnen.